Vandaag deel 6 in de serie emigreren, remigreren en heen en weer migreren. En in deze aflevering gaan we nog even door met de jojo's. De migranten die maar heen en weer blijven gaan en tussen de twee culturen blijven hangen. Vandaag doet als tweede van de jojo's Yvonne Davis haar verhaal. Yvonne Davis heeft meer dan 20 jaar voor SBS Dutch gewerkt als hoofd van de taalgroep en is door haar ouders ook diverse keren heen en weer gesleept tussen Australië en Nederland. En het begon allemaal bij haar vader.
Mijn vader besloot te emigreren naar Australië en die vertrok in 1958 met de Johan van Oldenbarneveld. En 6 maanden later kwamen mijn moeder en ik was toen de tijd een jaar of 2, overvliegen. Want mijn vader die wou nooit in een vliegtuig stappen. En we zijn in Ballarat beland, 2 keer dus. Omdat aan boord van het schip zei iemand tegen mijn vader van, joh, wat ben je van plan straks? Ja, niet zeker, maar ik had gedacht iets te doen in de verkoop. Ik werkte in Nederland in de verkoop met elektrische goederen. En toen zei iemand, nou, ik weet wel iemand in Ballarat die jou kan gebruiken. Dus zodoende is mijn vader van de boot gestapt in Melbourne en direct doorgegaan naar Ballarat. En toen heeft hij dus die baan gekregen waar ze het over hadden. Hij heeft een tijdje in een hotel gewoond, zodat hij dus ergens een huisje kon vinden dat hij kon huren of een kamer huren. En toen mijn moeder over laten komen met mij. En toen uiteindelijk hebben ze een huis laten bouwen in Windery. Toen stond er nog helemaal niks in Windery, want we waren omringd door grote grasvelden en schapen.
Is Windery een buitenwijk van Ballarat of een dorpje buiten Ballarat?
Nou, niet een buitenwijk. Ik bedoel, Ballarat is redelijk klein. Maar inderdaad een wijk van Ballarat. En een hoop mensen die het kennen zullen zeggen, ja, dat staat propvol. Nou, toen dus niet. En mijn moeders moeder, die woonde dus in Nederland. Mijn moeders moeder kreeg een hartaanval. En het duurde dus 3 weken voordat een brief aankwam. En dan weer 3 weken voordat een brief weer terugging.
Oh ja.
En mijn moeder kon dat niet verkroppen. Die zat er echt mee van, mijn moeder heeft een hartaanval gehad. Weet je, ik kan er niet zijn, ik kan ze niet helpen, al dat soort dingen. Dus toen zijn ze in principe weer met z'n allen teruggegaan. En in die tussentijd, voordat wij teruggingen, kwam mijn vader, zijn ouders, zijn jongste broer en zijn zus met haar familie.
Kwamen die allemaal emigreren?
Ja, allemaal met z'n allen, ik weet niet welk schip. Het was niet de Johan, het was een ander schip. Maar inderdaad, die kwamen dus, ik dacht iets van een jaar of 1,5 jaar later. Die zijn toen gebleven. En wij dus weer terug in 61.
Goed, dus jouw ouders terug met jou naar Nederland vanwege de moeder van je moeder?
Ja.
En toen?
Ingetrokken bij de ouders van mijn moeder. In Rotterdam, in een heel druk zijstraatje. We woonden toen 1 hoog beneden, was iemand die woonde beneden. Er woonde iemand boven en er was ook een zolder boven. En de trap werd dus gedeeld door alle families die in dat gebouw woonden. Er was een voorkamer en tussenkamer, was dus een slaapkamer en een achterkamer, waar men dus at en ook een bed stond en dan een heel piepklein keukentje. Dus mijn vader die zei al gelijk, wat zijn we in godsnaam begonnen? We hadden een huis met enorm veel ruimte en een tuin. En nu zitten we dus in de binnenstad van Rotterdam met regen en koud weer. Dus we hadden ontzettend veel spijt. Maar ja, toen de tijd, je moest zoveel jaar blijven. Ik dacht 3 jaar blijven. Anders moest je de reis naar Australië terugbetalen. En dat geld hadden ze gewoonweg niet. Dus terugbetalen en opnieuw betalen, volle reis, ja, dat haalden ze niet. Dus ze bleven. Uiteindelijk hebben ze een huis gevonden in Hoogvliet, waar we dus lang gewoond hebben. Waar ook mijn broer is geboren. Mijn broer is een jaar of 8 jonger dan ik. En uiteindelijk kwam dus mijn vaders moeder een keer op bezoek. Mijn oma. En die had het dus over Australië, wat er allemaal gebeurd was. En mijn vader zei van, nou, we gaan weer terug. Ja, het was heel eigenaardig eerlijk gezegd. Want Australië zat altijd in mijn achterhoofd. Want ik was 5 toen we weer vertrokken. Dus ik had wel herinneringen aan Australië, aan het klimaat. Ik weet nog dat ik de lucht kon herinneren, zoals de sterrenlucht, al dat soort dingen. Dus ik dacht ook van ja, ik wil wel terug, want het trekt mij wel. Mijn moeder die zat dus wel met het idee van, nou ja, mijn moeder is ondertussen overleden. Ik heb eigenlijk geen reden meer om te blijven, dus we kunnen inderdaad gaan. Ze sprak wat woordjes Engels en dacht dus, nou ja, de tweede keer moet makkelijker zijn dan de eerste keer. En dus de hele familie weer met de boot, want pa die wou niet vliegen, kwamen met een Grieks schip, de Elinis. Met Elinis in 1974 zijn we aangekomen.
Hoe oud was je toen?
Bijna 18.
Had je bijna kunnen blijven? Had je bijna kunnen zeggen tegen je ouders van nou, ik ga niet?
Mijn vader zei dus wel tegen mij van nou, blijf je of ga je mee? En dat vond ik wel heel bijzonder, want ik denk wel dat als ik had gezegd van ik blijf, dat hij gezegd zou hebben van nou ja, je komt maar mee. Maar inderdaad zei ik toen de tijd van ja, ik wil meekomen, dat lijkt me wel iets. Ja, ik wou mee. Ik had wel wat problemen, niet zozeer met het Engels de tweede keer, maar de eerste keer toen we hier kwamen, sprak ik dus Nederlands, logisch. Maar leerde vrij vlot Engels van de kinderen in de buurt met spelen.
Ja.
En toen we teruggingen, toen ik 5 was, sprak ik dus geen woord Nederlands. Ik verstond het wel, maar sprak het niet.
Was dat moeilijk?
Ja, mijn kleuterschooljaren waren echt een misère. Eerste klas ook. Weet je, dan wou ik dus aangeven, ik wil met een pop spelen, zeg maar. En dan keken de kinderen me gek aan van, waar heb jij het over? We verstaan je niet. Dus kleuterschool was ik bijna niet aanwezig, vanwege ook het feit, klimaatverschil kreeg de bof, de mazelen, de rode hond. Noem maar op, de waterpokken, weet ik veel wat. Ik had alles binnen een jaar tijd, dus ik had al weinig, ik spandeerde weinig tijd op de kinderschool. Dus dat Nederlands leerde dan ook niet erg vlot. En toen naar de eerste klas natuurlijk. En de eerste klas was nog in Rotterdam. En die eerste klas werd ik ontzettend gepest door de kinderen. Want ja, ik sprak gek Nederlands. Ja, vind ik gek. Met als gevolg dat iemand die altijd een buitenbeentje was, een haantje de eerste, plotseling erg verlegen werd. En dus haar kop niet meer opentrok. Omdat ja, dan werd ik ontzettend gepest. Dus als ik niks zei, dan was dat veel beter. En toen naar Hoogvliet, de eerste klas. Daar heb ik toen de tijd ook mijn beste vriendin ontmoet. Die was ook een buitenbeentje. Dus op die manier hebben we elkaar gevonden. En nog steeds bevriend na al die jaren. Want we hebben het over de eerste klas.
Ja.
En nog steeds veel contact natuurlijk. En nog steeds de beste vrienden. Alleen zit zij nog steeds in Nederland. En ik zit hier. En de tweede keer toen we hier kwamen. Ja, ik sprak vloeiend Engels. Ja, het gek. Dat kreeg je mee op school in Nederland.
Dus de tweede keer dat je kwam, had je geen aanpassingsproblemen wat betreft de taal, maar wel op andere vlakken?
Het land was toch anders. In eerste instantie denk je van ja, het is bijna hetzelfde, behalve dus het klimaat. Maar alles was anders. Ik sprak Engels, maar in Australië verstond ik in principe niet. Want als, weet je, die hadden woorden zoals spud voor aardappel. Tini voor een blikje.
Danny voor de wc.
Ja, en dan denk ik bij mezelf, waar hebben jullie het over? Dus het eerste jaar keek ik altijd naar de gezichten van mensen. En als ze glimlachten, dan glimlachte ik terug met het idee van, nou, het zal wel iets positiefs zijn. En als ze dan moeilijk keken, dan keek ik ook moeilijk mee. Van ja, het zal wel een naar verhaal zijn, weet ik veel waar ze het over hebben. Dus het eerste jaar was inderdaad al aanpassen. En daar kwam ook bij dat mijn ouders waren toen wat ouder natuurlijk. En voor mijn vader was het toen niet alle seconden een baan vinden.
Mm.
Het was echt een probleem voor mijn vader om een baan te vinden. Dus voor mij was het belangrijk om te werken en mee te helpen met de inkomsten van de familie.
Dus je ouders hadden de aanpassingsproblemen ook?
Ja, absoluut. Ja, mijn moeder is uiteindelijk weer in een fabriek gaan werken. Want mijn vader, dat ging gewoon echt niet. Dat lukte hem niet. En hij had al wat drankproblemen, kwam er later pas achter. Toen wij nog in Nederland woonden, maar ja, toen zagen we dat toen de tijd niet. Er waren altijd feestjes thuis, weet ik veel. Dat pa, weet je, ontzettend veel dronk, er waren altijd feestjes, wie weet. Dat drankprobleem, dat werd natuurlijk nog steeds erger. Dus als gevolg daarvan zorgde mijn moeder dat het dak boven ons hoofd bleef. Door middel van werken. Dus mijn moeder werkte in een fabriek en ik werkte voornamelijk in de verkoop.
En is je vader ooit nog weer aan het werk geraakt?
Nee, nee. En die is ook vanwege depressie en weet ik veel wat allemaal, waarschijnlijk met dat alcohol en weet ik veel, is die dus ook invalide verklaard. Dus uiteindelijk toen hij een jaar of 50 was, is hij als invalide verklaard. En hoeft hij dus ook niet meer voor werk te gaan zoeken.
Hm. En hebben je ouders ooit spijt gehad dat ze weer teruggegaan zijn naar Australië?
Nee, nee, gek genoeg nee. Mijn moeder is één keer terug geweest op vakantie. Die vond het toen ontzettend veranderd. En ik had ze gewaarschuwd. Maar ja, toen kwam ze dus terug. En toen was alles heel anders en heel druk. En mijn vader, ja, die wou niet meer vliegen. Die wou nooit vliegen. Dus die is nooit meer terug geweest. Maar spijt gehad? Nee, nooit. Ik heb ze nooit horen zeggen van, als we in Nederland waren geweest. Nooit. Ze waren liever hier dan daar. Ik denk ook vanwege het klimaat.
Ja, het klimaat wordt vaak genoemd. En jijzelf? Want je had natuurlijk de keuze om terug te komen naar Australië.
Ik ook nooit geen spijt van gehad. Ook nooit geen heimwee gehad, gek genoeg. Ik heb het één keer gehad met de kerst. Dat ik dacht van, goh, het had eigenlijk moeten sneeuwen. Dat ik zo'n gedachte had. Maar dat heb ik maar één keer gehad dat ik dacht van goh, zou het koud zijn in Nederland. En daarna nooit meer bij stilgestaan. Ik heb echt geen heimwee gehad. En als ik terugging naar Nederland bijvoorbeeld, dan was het alsof ik thuis was. Maar dat gevoel heb ik hier ook.
Ja.
Dus het maakte voor mij geen verschil of ik nou hier of daar was. Maar als ik moest kiezen, dat iemand tegen me zei van goh, zou je willen blijven? Dan zei ik wel van nou, ja, Nederland is hartstikke leuk om op visite te gaan. En even rondneuzen en een paar kroketten eten, een paar frikandellen speciaal. Om hier te blijven wonen, nee, dankjewel.
Nou, ik heb een aantal andere mensen gesproken die heen en weer verhuisd zijn. Of wiens ouders heen en weer verhuisd zijn. En het is heel duidelijk uit die gesprekken komt er naar voren dat die mensen op hun oudere dag, zeg maar, heel duidelijk het gevoel hebben dat ze in twee culturen leven. Dan zijn ze uiteindelijk in Australië beland en daar zijn ze dan ook blijven wonen. Maar een heel groot gedeelte van hun leven hier in Australië is eigenlijk heel erg Nederlands. Ze keken bijvoorbeeld naar BVN en hadden hagelslag in de kast staan. Een zeemleren doekje voor de ramen. Heb jij dat ook gehad?
Nee, ik heb wel hagelslag, maar voornamelijk vanwege de kleindochters, die eten graag hagelslag. En mijn kinderen eten graag hagelslag, ik niet.
Maar ja, je hebt natuurlijk door je werk bij SBS, heb je natuurlijk heel veel contact gehad met het Nederlandse cultuurverschijnsel, zeg maar. Maar deze mensen, die hebben echt dat hele Nederlandse in hun huis gehaald en leven eigenlijk in twee culturen. Terwijl ze hier in Australië zitten, zijn ze omringd door een Nederlandse cultuur dat ze zelf hebben gecreëerd.
Ja, nee, ik niet. Nee, ik moet wel zeggen dat in begin jaren 70 en ook 80 was die in Australië de cultuur dat je dus niet kon zeggen waar je vandaan kwam. En dat je dus eigenlijk geen accent mocht hebben, want dat paste dan niet helemaal. Ja. En dat is godzijdank veranderd. En vooral de laatste paar jaar zie ik dus al die grote verschillen dat iedereen zegt van goh, jij komt uit Nederland, god, dat is leuk. Ja, je ziet er wel typisch Nederlands uit. Dat soort dingen. Het is nu heel anders. Ja, ik heb ook een paar dingetjes in huis waarvan je zegt van goh, dat lijkt op Nederland. Maar niet echt. Ik heb wat Nederlandse invalshoeken, moet ik zeggen. Ik doe dus, nou ja, ramenzeem heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Maar ik heb dus wel een paar Nederlandse trekjes, zeg maar. En als zodra het koud wordt, moet ik stamppot hebben met rookworst.
Yep.
Dat soort dingen, dat blijft. En ik kan geen kroket voorbij lopen, zeg maar.
Nee.
Maar echt Nederlandse trekjes, ja, ze zullen er wel zijn. Maar ja, mijn kinderen zeggen ook van ja, mam, je bent eigenlijk meer Australisch. Maar ja, die weten ook niet beter, want die hebben nooit het verschil gezien. Dus die hebben ook eigenlijk stukjes Nederlandse cultuur meegekregen waar ze niet eens van bewust zijn.
Weet je nog, jaren geleden hadden we een Nederlands correspondent, Arjen Broekhuis. En die zei altijd heel arrogant tegen mij van ja, je kan het meisje wel uit Nederland halen, maar Nederland niet uit het meisje.
Ja, er blijft wel iets hangen hoor, moet ik zeggen. Ja, er blijft inderdaad iets hangen. Ik weet niet precies wat het is, maar je hebt toch een iets wat andere invalshoek dan in Australië.